Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit de 27e psalm zingen wij het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt, we noemden nu het derde vers van Psalm 27. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 16e hoofdstuk en daarvan de eerste 20 versen. Wij herzeggen nu Matthäus 16, de versen 1 tot en met 20, Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 72. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 72.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in de hemel is, nog van datgeen dat onder op de aarde is, nog van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. laten we samen gaan lezen Matteüs 16, de eerste 20 versen. En de Farizeeën en Sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende begeerden van hem dat hij hun een teken uit den hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: als het avond geworden is, zegt gij, schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens, heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet ge wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boze en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen. En Jezus zeide tot hen: zie toe en wacht u van den zuurdezen der Farizeeën en Sadduceeën. En zij overlegden bij zichzelf, zeggende: het is omdat wij geen broden medegenomen hebben. En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen, dat gij geen broden medegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de vijf broden der 5000 mannen en hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de 7 broden der 4000 mannen en hoeveel mannen gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide dat gij u wachten zoudt van het zuurdezen der Farizeeën en Sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdezen des broods, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde, zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verboden zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus.
gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 16, en daarvan het 18e vers, Matteüs 16, vers 18, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden het fundament der gemeente. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de inhoud van dit fundament. In de tweede plaats willen we letten op de bouw van dit fundament, de bouw op dit fundament. En in de derde plaats willen we letten op de vastheid van dit fundament. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij het fundament der gemeente, onze eerste gedachte, de inhoud. De Heere zegt, en ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. De inhoud van dit fundament. Onze tweede gedachte, de bouw. De Heere zegt, zal ik bouwen op dit fundament, op deze Petra. En onze derde gedachte, de vastheid van dit fundament. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Jongens en meisjes, gisteren was het 31 oktober. En dat is ook de reden dat we vanmorgen even niet doorgaan met de prekenserie over de getallen. Misschien had je daar wel op gerekend. Maar gisteren was het hervormingsdag. En het is ook heel belangrijk dat we dat niet vergeten. En dat we daar in de kerk ieder jaar aandacht aan besteden. Hervormingsdag. Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther zijn stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. En dat heeft een omwenteling teweeggebracht. Het ging bij de hervorming niet om bijzaken. Wij kunnen ons soms zo druk maken over allerlei bijzaken die geen hoofdzaak zijn en die ook niets te maken hebben met het fundament van de zaligheid. Maar in de hervorming ging het om hoofdzaken. En dat heeft Luther persoonlijk ingeleefd. Het ging bij de hervorming over het fundament. En Luther kwam erachter, jongens en meisjes, dat het fundament dat in de Romeinse kerk gelegd wordt, dat was geen goed fundament, geen deugdelijk fundament. Luther kon het daar niet mee doen. Hij kon in de goede werken zijn zaligheid niet vinden. Hoe dat hij ook zijn best daarvoor heeft gedaan, jaar op jaar. Maar er moest een ander fundament in zijn leven gelegd worden. En Luther heeft beseft, dat moet niet alleen in mijn leven gebeuren, maar dat moet ook in de kerk gebeuren. Dat fundament moet ook in de prediking worden gelegd. En gemeente, dat brengt de hervorming heel dichtbij vanmorgen. Het gaat om de vraag, ligt er een goed fundament in ons leven? En als er geen goed fundament in ons leven ligt, dan is er dringend hervorming nodig. En over dat fundament gaat het vanmorgen in de prediking. Onze eerste gedachte, de inhoud van dit fundament. Er staat aan het begin van dit hoofdstuk, en de Farizeeën en de Sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerde van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Dus de fariseeën en de schriftgeleerden, zij vertrouwen het niet. Ze komen naar de Heere Jezus toe. Hij moet eerst maar eens bewijzen dat hij echt een geroepen rabbi is. Of dat hij de Zoon van God is. Laat hem een teken doen uit de hemel. Want nu dat teken, dat heeft de Heere hen niet gegeven. Hij heeft gezegd, jullie kunnen de tekenen in de natuur wel onderscheiden, daar zijn jullie heel goed in. Maar de tekenen in het koninkrijk der hemelen kunt gij niet onderscheiden. En daarom, u zal geen ander teken gegeven worden dan het teken dat al gegeven is. Namelijk het teken van Jona de profeet. En zo is de Heer Jezus weggegaan. En daarna heeft hij een gesprek gehad met zijn discipelen over wat de fariseeën en de sadduceeën wilden. En hij heeft hen gewaarschuwd. Hij heeft tegen hen gezegd in het zesde vers, zie toe en wacht u van de zuurdesem der fariseeën en sadduceeën. Zuurdesem, jongens en meisjes, dat is een stukje gist. En dat gebruikt de Heere om de leer van de fariseeën en de sadduceeën mee te vergelijken. En eigenlijk is dat een hele leerzame vergelijking. Want wat doet gist? Gist vermengt zich. Gist kruipt door het hele deeg heen. Tot in al de hoekjes toe. En zo is het ook met de leer van de fariseeën en van de schriftgeleerden. Dat is als een zuurdesem, dat vermengt zich met de goede leer. Dat kruipt overal tussen. En wat is het gevolg van gist? Als er gist in een deeg komt, dan gaat dat deeg gisten. Daar komt allemaal lucht in. Dat rijst, dat wordt groot, dat gaat omhoog. En zo is het ook met de leer van de fariseeën en van de schriftgeleerden. Dat is een leer waardoor de mens gaat reizen. Maar het is allemaal lucht. De mens krijgt een grond in zichzelf. Een fundament in zichzelf. Namelijk het fundament van eigen gerechtigheid. En dat maakt opgeblazen. De Heer Jezus heeft daar ernstig tegen gewaarschuwd. En die leer van de fariseeën en de sadduceeën is ook de leer van de Roomse kerk. Want ook daarin wordt grond gelegd in de mens. Het maakt de mens groot. Het maakt een mens niet hoogmoedig. Het maakt een mens niet ootmoedig. Het legt gronden buiten de Heere Jezus Christus. En daarom hebben de hervormers ook gezegd, wacht u van deze leer. Want het is een zuurdesem. Het trekt overal doorheen. En gemeente, deze zuurdesem zit ook in ons hart. Dat heeft Luther ook duidelijk gezegd. De paap, de leer van de paus, zit in ons aller hart. En het is alleen ontdekkende genade om daarachter te komen. Dat wij boordevol met godsdienstige hoogmoed zitten, waarvan wij verlost moeten worden. Daarna heeft de Heer Jezus zijn discipelen meegenomen, helemaal naar het noorden, naar de delen van Caesarea Philippi. Een heidens gebied aan de voet van de Libanon. Het is dat gedeelte waar ook de bronnen van de Jordaan zijn. Het is een prachtig natuurgebied in Israël. En daar wandelt de Heer Jezus met zijn discipelen in alle rust. En dan gaat hij een persoonlijke vraag stellen. Want gemeente, we kunnen het hebben over de Roomse leer. En we kunnen het hebben over de dwaalleer. En we kunnen zeggen, wij zien het goed. Kijk maar, want zoals wij het leren, zo staat het in de Bijbel. En ik kan u zeggen, wacht u toch van al die ketterijen. Maar als dat de preek zou zijn van morgen, was het toch een arme preek. En wat doet de Heer Jezus nu, jongens en meisjes? De Heer Jezus komt heel dichtbij, bij zijn discipelen. Hij gaat persoonlijke vragen stellen. Hij begint eerst met een algemene vraag. Hij zegt, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Met andere woorden, er wordt over mij gepraat. Dat horen jullie ook, mijn discipelen. Wat horen jullie allemaal van de mensen? Wat zeggen ze allemaal? Nou, zeggen ze, sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent en anderen Elia en anderen denken aan Jeremia of een van de profeten. En dan komt de Heer Jezus nog een stapje dichterbij en dan zegt hij, maar gij, u, Petrus, Johannes, kerkganger van morgen, luisteraar thuis, wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? Want daar komt het op aan. En dan is Petrus de tolk van de discipelen als hij zegt, gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods. Er komt een prachtige belijdenis, jongens en meisjes, uit zijn mond. Nee, ik mag bij Petrus zeggen, die belijdenis die komt niet alleen uit zijn mond, maar die belijdenis die komt recht uit zijn hart. En deze belijdenis is voor de Heer Jezus aanleiding tot het vers wat wij vanmorgen overdenken. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En ik zeg u ook, zegt de Heer Jezus, dat gij zijt Petrus. Als wij thuis zijn in de Bijbel, dan weten we dat de Heer Jezus dat meer tegen Petrus heeft gezegd. En toch net even iets anders. Dat was bij de eerste ontmoeting die de Heer Jezus had met Petrus. Hij heette toen nog geen Petrus, hij heette toen Simon. En het was zijn broer, jongens en meisjes, Andreas. Je zou zo'n broer hebben, zeg. Het was zijn broer die hem bij de Messias bracht. Want Andreas wist dat Petrus ook zoekende was, dat Petrus ook uitziende was naar de Messias, net als Andreas. En toen ze hem gevonden hadden, toen ging Andreas naar zijn broer en hij heeft gezegd, wij hebben gevonden de Messias. Het welk is overgezet zijnde de Christus. En toen is Petrus met zijn broer meegegaan en heeft de Heer Jezus ontmoet. En toen heeft de Heer bij die eerste ontmoeting tegen Petrus gezegd, gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden Cephas. Het welk is toegenaamd wordt, het welk overgezet is, Petrus, Cephas, Petrus. De Heere zegt, gij zult genaamd worden. Dus dat heeft betrekking op de toekomst. Op dat moment was Petrus nog geen Petrus. Op dat moment was hij nog Simon. Maar de Heere zegt, gij zult genaamd worden. En daar moet ik aan denken als ik hier lees, gij zijt Petrus. Dus de Heere zegt, u bent inmiddels Petrus geworden. Cephas. Waarom is hij inmiddels Petrus geworden? Is hij zo sterk in zichzelf? Nou, als wij het leven van Petrus een klein beetje kennen, dan weten wij dat hij geen rots is. Want Petrus, Cephas, betekent rots. Denken jullie maar, jongens en meisjes, aan die geschiedenis waar wij Petrus op de golven wandelden. Nou, zo vast stond hij niet op zijn voeten. Hij zonk zo naar de diepte toe. Petrus was vol met vertwijfeling. En denk eens aan de geschiedenis die later nog komen gaat. In het huis van Caiaphas, waar hij de Heer Jezus verloochent. Is dat nou Petrus? Is hij een rots in zichzelf? Nee, dat bedoelt de Heer Jezus ook niet te zeggen dat hij een rots is in zichzelf. Maar hij heeft de rotssteen gevonden. Hij is een rots in Christus. We zouden in onze eerste gedachte stilstaan bij de inhoud van dat fundament. Gemeente, dat fundament is de Heer Jezus Christus. En dat Petrus daar geen vreemdeling van was, dat bleek uit zijn belijdenis. Want hij heeft gezegd, gij zijt de Christus. En dan zegt u misschien, ja, dat kunnen we allemaal wel zeggen. En dat zeggen we ook allemaal, dat de Heer Jezus de Christus is. Ja, maar het is wel een verschil hoe je daar achter gekomen bent. Of je dat geleerd hebt van je vader en moeder. Of je dat weet van de catechisatie. En of je daarom zegt dat de Heer Jezus de Christus is. Of dat je dat weten mag in je hart. En zo was het bij Simon Petrus. Hij mocht het weten in zijn hart. Hij mocht het niet weten met dit verstand alleen. Maar de Heer Jezus zegt ook tegen hem, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is, hij wist het niet door zijn natuurlijke vermogens, maar hij wist het door een bovennatuurlijke verlichting van zijn verstand. Hij wist het door God de Vader. Het is God de Vader die de Messias in de kribbe gelegd heeft van Bethlehem. En het is ook God de Vader die zijn Zoon bekend maakt in de harten van zondaren. En de vraag van morgen, gemeente, is of dat in ons leven gebeurd is. Wie zegt gij dat ik de Zoon des Mensen ben? Ja, zult u zeggen, dat weten wij toch, dominee? Is daar dan een openbaring voor nodig? Ja, daar is inderdaad een openbaring voor nodig. Jongens en meisjes, jullie kennen het leven van Luther. Luther was een hele slimme man. Luther was dokter. Oh, dat hoor je niet zomaar, dan moet je een heel goed verstand hebben. Maar wat heeft Luther lange tijd nodig gehad om de Heere Jezus te leren kennen? Er was een goddelijke openbaring voor nodig. Luther had zijn Bijbel. Luther las iedere dag in zijn Bijbel. Kan dat ook van jullie gezegd worden? Luther leefde bij zijn Bijbel. Hij onderzocht zijn Bijbel. Maar ten diepste wist hij niet wie de Heere Jezus was. En dat bleek ook uit zijn leven. Hij zocht zijn zaligheid in doen en laten. Luther heeft er alles aan gedaan om de zaligheid te verdienen. Hij heeft zichzelf geslagen. Hij heeft op zijn knieën de Pilatustrap beklommen. Hij heeft van alles en nog wat gedaan, maar er kwam geen vrede in zijn hart. Omdat hij de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus nodig had en die kende hij niet. En daarom zocht hij op de verkeerde plaats. En de Heer heeft Luther laten zoeken. De Heer heeft Luther laten werken, heel lang. Net als Jacob. Waarom? Omdat Luther voor eens en voor altijd moest leren dat dat het fundament van de zaligheid niet kon zijn. Hij heeft alles uitgeprobeerd en hij is er zelf achter gekomen dat niets vrede bracht in zijn hart. Totdat de gerechtigheid van Christus aan hem werd geopenbaard vanuit de Bijbel. Toen de Heere het gordijn wegschoof, wat er voor hem zat voor Romeinen 1. De gerechtigheid Gods in het evangelie geopenbaard. Altijd dacht Luther dat die gerechtigheid Gods wrekende, Gods straffende gerechtigheid was. En zelfs het evangelie, dat was dus een bedreiging voor hem. Maar in die tekst werd de gerechtigheid van Christus voor hem geopenbaard. Zodat de deur van het paradijs, zegt hij, voor hem openging. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En diezelfde rotsbodem, die was ook in het hart van Petrus gelegd. Dat blijkt uit zijn belijdenis. Als hij met zijn hart mag zeggen, gij zijt de Christus. Die belijdenis is maar heel kort. En eigenlijk heeft Petrus de diepte van zijn belijdenis nog niet eens verstaan. Want de naam Christus, Christus betekent gezalfde, ziet op drie ambten. Profeet, priester en koning. Wel nu, Petrus kende de Heer Jezus wel als profeet. En zo bedoelt hij het hier ook als hij zegt, gij zijt de Christus. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar dat de Heer Jezus ook priester is, daar wist Petrus nog niet zo heel veel van. En dat de Heer Jezus ook koning is, dat ook betekende, gij zijt de Christus, daar wist Petrus ook nog niet zo heel veel van. Hij wist eigenlijk nog maar een klein stukje van de belijdenis die hij hier mocht uitspreken. En toch, die weinige kennis maakte hem al zalig. De Heere zegt, gij zijt Petrus. Petrus, in uw hart, in uw leven ligt die rotsbodem die u voor eeuwig zal behouden. Alleen, en dat kunt u lezen uit het vervolg van dit hoofdstuk, Petrus moest nog wel meer en meer daarop gebouwd worden. Die rots is vast, die rots Christus is onbewegelijk, maar de vereniging tussen Christus en Petrus was in de beleving van Petrus soms nog zo wankel. En daarom was het nodig dat er meer kennis kwam van de Heer Jezus Christus in zijn leven. En dan nogmaals die vraag, gemeente, jong en oud, ligt dat fundament ook in uw leven? Het is mijn taak om dat fundament in de prediking te leggen. Niets anders dan Christus. Want er is geen ander fundament. Maar het is uw taak om daarmee werkzaam te zijn, om te onderzoeken of u ook op dat fundament gebouwd bent, om uzelf af te vragen of u Christus ook kent. En als dat niet zo is, jongens en meisjes, dan is er hervorming nodig. Dan steunen wij blijkbaar op iets anders. Ja, er is hervorming nodig. Er is hervorming nodig in de gereformeerde gemeente. Vast en zeker. Er is hervorming nodig in de kerk van Nederland. Vast en zeker. Maar laten we het daar nou niet over hebben vandaag. Er is hervorming nodig in de gereformeerde gemeente van Nunspeet. Ja, er is hervorming nodig in ons hart. Daar zal het moeten beginnen, gemeente. Kennen wij de Christus der Schriften? Kennen wij hem persoonlijk? Kennen wij hem door goddelijke openbaring? Zoekt u daarnaar, ga daar uw hart naar uit. Hebt u anders geen rust? Wie zegt gij dat ik de Zoon des mensen ben? Moet u dan ook zeggen, of mag u dan ook zeggen, wie is hij, Heere? Opdat ik in hem geloven mocht. Heere, wil u zelf ook aan mij bekend maken. We gaan naar onze tweede gedachte, de bouw op dit fundament. Wat gaat de Heer Jezus verder, jongens en meisjes? En dan zegt hij, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. De Heer Jezus maakt gebruik van, we noemen dat een woordspeling. Zojuist heeft hij de naam Petrus gebruikt en nu gebruikt hij het woord Petra. En dat betekent allebei hetzelfde, alleen Petrus is een mannelijk woord en Petra is een vrouwelijk woord. Wat bedoelt de Heer Jezus daar nu precies mee als hij zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen? Hij heeft het over het fundament. Alles heeft een fundament nodig. Ieder gebouw heeft een fundament nodig. De kerk van de Heer Jezus Christus heeft een fundament nodig. En niemand kan een ander fundament leggen dan het fundament dat de Heer Jezus hier aanwijst. En wat is dat fundament? Over deze tekst is natuurlijk al meerdere keren gepreekt. Maar er is ook een keer een heel belangrijk, langdurig gesprek over deze tekst geweest. Dat was in het jaar 1519 in Leipzig, waar Luther een godsdienstgesprek heeft gehad met Johannes Eck in de Thomaskerk in Leipzig. En dat ging over deze tekst. En dat ging over de exegese van deze tekst. En er zijn mensen die niet zo houden van exegese. Die zeggen eigenlijk, moet een dominee zich daar maar niet mee bezighouden, exegese. Hij kan beter gewoon maar een preek houden. En wat dat allemaal betekent, dat is voor ons niet zo belangrijk. Nou gemeente, laten we dat niet zeggen, want het hele pausdom is eigenlijk gefundeerd op een foutje in de exegese. Eén fout in de exegese, in de schriftverklaring, kan tot geweldige dwalingen leiden. In dat gesprek heeft Johannes Eck deze tekst niet letterlijk genomen, maar allegorisch. Een allegorische verklaring. Dat wordt toch vaak gedaan, dat een deel van de Bijbel verallegoriseerd wordt. En nou staan er allegorieën in de Bijbel. Ik denk aan het Hooglied van Salomo. Maar we mogen niet zomaar de Bijbel verallegoriseren. En dat heeft Johannes Eck wel gedaan met deze tekst. Waarom? Om het primaatschap van de paus te kunnen verdedigen. Want als je deze tekst letterlijk neemt, dan valt de hele stoel van de paus ondersteboven. En Luther, de hervormer Luther, heeft toen gestreden voor de letterlijke verklaring van Matthäus 16, vers 18. En als je dit letterlijk neemt, dan is er helemaal geen plaats voor de paus als stedehouder van de Heer Jezus Christus op deze aarde. Zo wordt hij immers in de Roomse kerk gezien. Petrus zou hier in deze tekst een hele bijzondere plaats krijgen boven de apostelen, als plaatsvervanger van de Heer Jezus op deze aarde. En toen Petrus gestorven is, toen zouden de pausen dat van Petrus overgenomen hebben. En daarom is de paus, jongens en meisjes, de baas in de Roomse kerk. Wij hebben geen baas. En onze kerk is geen baas. Nee, de dominee is niet de baas. De Heer Jezus is de baas. Hij is de koning van zijn kerk. En verder is er niemand de baas in de kerk. Dat is in de Roomse kerk anders. In de Roomse kerk is een hiërarchie. Die verklaring die de Roomse kerk van deze tekst maakt, die deugt niet. En ik zal u twee redenen geven. In de eerste plaats, Petrus ontvangt hier geen bijzonder voorrecht boven de andere apostelen. En als het over de sleutelen van het hemelrijk gaat, daar is nog geen woord over gevallen. Dat komt pas in het volgende vers. En de Heere zegt ook niet, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, want ik zal u geven de sleutels. Dus dan zou dat een redengevend woord zijn. Ik zal u geven de sleutels, u hebt een bijzondere positie. Nee, de Heere zegt tegen Petrus, en ik zal u geven, u. Maar uit het verband blijkt ook de andere apostelen. De sleutelen van het koninkrijk der hemelen, we hebben er pas bij stilgestaan uit de Heidelbergse catechismus, de sleutelen van het hemelrijk. Dus dat Petrus zo heel bijzonder omhoog gestoken wordt door de Heer Jezus, dat is niet waar. En in de tweede plaats, het woordje Petra Ik heb het al gezegd, jongens en meisjes. Wij noemen niet een jonge Petra. Wij noemen een jonge Petrus en een meisje noemen wij Petra. Ja, want Petra is ook een vrouwelijk woord. Dus als de Heer Jezus zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, dan kan hij niet Petrus bedoelen. Het is waar, in de Aramese taal valt dat onderscheid hier weg. En de Heer Jezus heeft Aramees gesproken. Maar wij hebben de Bijbel gekregen in de Griekse taal en in de Griekse taal is het wel heel duidelijk te zien. Dus het kan geen betrekking hebben op Petrus. Wat bedoelt de Heer dan met dat woordje Petra? Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Daar bedoelt de Heer Jezus mee die belijdenis van Petrus. En dat is wel vrouwelijk. Op deze Petra, op deze rots, op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. Wie is het fundament van de kerk? Wat zegt Petrus, jongens en meisjes? Hij zegt, gij zijt de Christus. Precies. Christus. Dus wie is het fundament van de kerk? Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is niet de paus. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En nu wijzen de kanttekeningen erop dat ook de apostelen wel eens een fundament genoemd worden. Dus zou dat er dan toch niet voor kunnen pleiten dat hier Petrus zelf als het fundament wordt gezien? We lezen toch ook van het Nieuwe Jeruzalem dat daar de namen op geschreven zullen staan van de apostelen. Zeker zijn de apostelen ook een fundament wat hun leer betreft. De Bijbel spreekt over de leer van de apostelen en der profeten. En wat zegt Paulus in Efeze 2 daarvan? Gebouwd op het fundament der apostelen en der profeten. En wat is dat fundament der apostelen en der profeten? Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Dus de leer van de apostelen was Christus. De leer van de hervormers was Christus. De leer die naar de godzaligheid is, dat is Christus. De apostelen hebben nooit een ander fundament willen leggen. De hervormers hebben nooit een ander fundament willen leggen. Onze vaderen hebben nooit een ander fundament willen leggen dan Christus alleen. Al is het waar dat de Heere daar apostelen voor gebruikt heeft. En dat hij zijn knechten ervoor gebruikt heeft. Waarom we ook gedenken moeten onze voorgangeren die ons het woord Gods gesproken hebben. Ik ben blij, jongens en meisjes, dat Petrus niet het fundament is. Waarom niet? Nou, Petrus is al lang gestorven. Als Petrus mijn fundament zou moeten zijn, dan had ik geen fundament meer. Maar de Heere Jezus Christus is een onbewegelijk vast fundament. De leer van Petrus is wel gebleven. De Petra van Petrus, de belijdenis van Petrus, is wel gebleven. En dat wordt ook de belijdenis van al Gods kinderen. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dus wie niet daarop gebouwd wordt, hoort niet bij die gemeente. Want de Heer Jezus zegt, daar zal ik mijn gemeente op bouwen. Gemeente, wij moeten op die Petra gebouwd worden. De Heer Jezus zegt, niet iedereen die Petrus dit na zal zeggen, zal zalig worden. Maar de Heer zegt dat wij op deze Petra gebouwd moeten worden. En wie moet dat doen? Jongens en meisjes, dat moet de Heere Jezus doen. Wat zegt hij hier? Hij zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus is door de Heere Jezus daarop gebouwd, door de Heilige Geest. En dat doet de Heere Jezus ook nu nog. En zeker dat doet hij in een middellijke weg. Daar wil hij ook mensen voor gebruiken. Daar wil hij de predikanten voor gebruiken, de prediking van de predikanten voor gebruiken. Maar hij moet het doen. Er is geen ene dominee die dat doen kan. Zal ik mijn gemeente bouwen? Als u moet zeggen vanmorgen, ja, ik ben door die en die gebouwd. Dan moet ik zeggen, ik hoop dat u gauw weer afgebroken wordt. Want u moet niet door die en die gebouwd worden, maar u moet door Christus gebouwd worden. Hij is de bouwmeester op dat fundament. En als mensen ons bouwen, dan heeft dat geen enkele zin. Als we onszelf bouwen, dan heeft dat geen enkele zin. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En als de Heere dat niet zou doen, dan was het een verloren zaak. Daar is Luther achter gekomen. En dat is in het kerkelijke leven ook zo. Als de Heere dat niet zou doen, dan was het een verloren zaak. Want er is zoveel, dat zullen onze derde gedachten wel zien. Er is zoveel wat er op die gemeente afkomt. Maar de Heere zegt, dat is mijn werk, Petrus. Wij kunnen niet het stempel op iemands leven zetten, maar dat kan Christus wel doen. En dat doet hij hier ook. Zalig zijt gij, heeft de Heere ook gezegd, Simon Barjona. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Als we nou alles eens aftrekken wat we zelf gedaan hebben, gemeente, wat blijft er dan nog over? Je luistert daar ook wel eens naar als mensen spreken over hun geestelijk leven. En dan komt het wel eens voor dat ik denk van, ja, maar wat heeft de Heere nou gedaan? Dan is het zo vaak een verhaal van, ik heb gedaan en ik heb geloofd en ik heb aangenomen en ik heb... Ja, maar daar zit ik niet naar te luisteren, want dat heeft voor mij geen waarde. Wat heeft Christus nu gedaan? Wat heeft de Heilige Geest nu gedaan? Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Mijn gemeente, het woordje wat hier gebruikt wordt voor gemeente, dat komt van het woordje roepen. En een gemeente, dat is datgene wat bij elkaar geroepen is. Wij spreken hier over onze gemeente. Niet dat het ons eigendom is, maar dat woordje onze, dat geeft een betrekking aan. Onze gemeente. Maar onze gemeente is nog niet zijn gemeente. Als het hier gaat over die bijeengeroepen gemeente, dan zijn dat degene die door inwendige roeping door de Heere bijeengeroepen zijn. Dat is de gemeente met een hoofdletter. En die gemeente, die bestaat ook uit onderscheiden mensen, uit geoefende christenen, uit kleine in de genade, uit moeders en uit zuigelingen. Maar één ding hebben ze gemeen, dat ze allen gebouwd zullen worden op dat enige fundament. Mijn gemeente. Het is niet de gemeente van Petrus. Christus zegt, mijn gemeente, die ik van mijn Vader gehad heb in de stilte der eeuwigheid, toen ik borg voor haar geworden ben. Mijn gemeente, dat is die ik gekocht heb met de dure prijs van mijn bloed. En dat is ook de gemeente die ik zal vergaderen. Dat laat de Heere echt niet over aan Petrus, want dan komt er niks van terecht. De Heere vergadert die gemeente door woord en geest. Hij bouwt die gemeente door woord en geest. Gij zijt de Christus. En ik heb gezegd, jongens en meisjes, de naam Christus wijst op drie andere namen, op drie ambten. Profeet, priester, koning. En hoe gaat de Heere nou zijn gemeente bouwen? Hij gaat zijn gemeente bouwen als profeet. Hij gaat zijn gemeente bouwen als priester en hij gaat zijn gemeente bouwen als koning. Petrus heeft eigenlijk alleen nog maar verstand van dat eerste. De Heere gaat zijn gemeente bouwen als profeet. Hij gaat ze leren. En hoe gaat de Heere bouwen? Net als wij dat doen. Want het is niet zo dat er niks is. Er is wel iets. En op diezelfde plaats moet wat anders komen. Wat ga je dan doen, jongens en meisjes? Ja, dan moet eerst dat oude weg. Je kunt niet op het dak van het oude iets nieuws bouwen. Dat zou niemand doen, want dat gaat niet goed. Nou, dat doet de Heer Jezus namelijk ook niet. Als de Heer Jezus gaat bouwen, dan gaat hij eerst afbreken. En dat is waarom Luther zoveel teleurstellingen mee heeft moeten maken. Omdat hij eerst afgebroken moest worden. En dat is ook waarom Petrus zoveel teleurstellingen mee moest maken. Hij moest eerst afgebroken worden. Als profeet gaat de Heere door zijn woord en door zijn geest, door de ontdekkende werking van zijn wet, zichzelf noodzakelijk maken. Want hij is het fundament. Dus daar moet het naartoe, daar moeten we op gebouwd worden. Daar ligt pas het begin. En om daarop gebouwd te worden, hebben we heel veel onderwijs nodig. En dat onderwijs, dat geeft de Heer in het leven van zijn kinderen al eer dat ze hem kennen. En zo komen ze tot die belijdenis, namelijk door zijn onderwijs, door de verlichting van hun verstand, door de openbaring van zichzelf. Gij zijt de Christus. Want dat onderwijs, dat hemelse onderwijs, dat leert mij dat u hebt de woorden van het eeuwige leven. De Heere bouwt zijn kinderen als priester. Als profeet leert hij hen dat er geen andere gerechtigheid is dan zijn gerechtigheid. Dat er geen ander offer is dan zijn offer. Dat er geen ander bloed is dan zijn bloed. Dat er geen andere zegen is dan zijn zegen. Dat er geen andere voorbede is dan zijn voorbede. En zo komt er plaats voor het priesterwerk van Christus. Later zal Petrus nog wel eens een keer zeggen, gij zijt de Christus. Maar dan heeft hij het veel dieper geleerd. Dan mag hij zeggen, gij zijt ook mijn hoge priester. Gij hebt uw bloed voor mij gestort. Gij hebt verzoening aangebracht. Gij zijt mijn voorbidder aan de rechterhand van uw hemelse vader. Gij zijt mijn zegenaar. Want alles wat ik ontvang komt voort uit uw offer. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat wijst ook op de naam koning. En als koning vergadert de Heere zijn kerk, regeert hij zijn kerk. Als hij niet op dat fundament zou bewaren, als Christus geen koning zou zijn, dan was Petrus verloren. Maar Christus bouwt in zijn ambtelijke bediening zijn kinderen op dat enige fundament. En dat heeft Petrus meer en meer leren verstaan. En daarom zegt hij ook straks in zijn algemene zendbrief, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Hij wilde als het ware zeggen, dat heb ik meegemaakt, mensen, en dat moeten jullie ook meemaken. En dat heeft Luther ook geleerd en daarom kon Luther de mensen geen rust meer geven in hun gerechtigheden, omdat hij wist dat er maar één gerechtigheid was. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Gebouwd worden op dat fundament, dat betekent door het geloof met dat fundament verenigd worden. En dat gebeurt ten diepste in de wedergeboorte. Maar om daar de troost van te hebben, zullen wij ook als levende stenen gebouwd moeten worden, stapje voor stapje. Dat leren we ook uit de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Het huis van zijn hoop, dat moest verenigd worden met dat fundament. En daar alleen is vastheid. En dan nog een keer die vraag, gemeente, bent u nou op dat fundament gebouwd? En bent u daaraan verbonden? Ligt het huis van uw zaligheid vast? En zo niet, dan is er hervorming nodig. Zo niet, dan hebt u blijkbaar nog andere fundamenten waar u het van verwacht. Zo niet, dan bent u nog nooit helemaal ondersteboven gegaan. Dan bent u niet tot de laatste steen afgebroken. En dat moet gebeuren in ons leven. Luther zegt, wij kunnen niet met de gerechtigheid van Christus vervuld worden als wij vol zitten met eigen gerechtigheid. Hij wist dat, hij heeft dat meegemaakt, dat kan niet. Dan doet de Heere dat ook niet. Maar hij vervult arme, lege zondaren met de gerechtigheid die een grond geeft voor de zaligheid. De bouw op dit fundament. We gaan naar onze derde gedachte, de vastheid. Eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 18 en daarvan het negende vers. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. En wat er verder volgt, het negende vers van Psalm 18. Onze derde gedachte, de vastheid van dit fundament. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En waarom voegt de Heer Jezus deze belofte toe, jongens en meisjes? Nou, omdat er op die gemeente van de Heer heel wat af zal komen. Er zullen er velen zijn die die gemeente zullen aanvallen. Maar de poorten der hel zullen die gemeente niet overweldigen. Dat gelden Gods kinderen persoonlijk, maar ook de kerk in zijn geheel. De poorten van de hel. De hel, dat is de dood. Dat is het rijk waar de dood heerst. Dat is de duivel, want de duivel, staat in de Bijbel, heeft het geweld van de dood. En de poorten, wat zijn de poorten van de stad, jongens en meisjes? De poorten, dat zijn de sterkste stukken van de muur. Waarom? Nou ja, door die poort moet je naar binnen. Dus die poort, die moet goed beveiligd zijn. In de poort, daar werden ook de vergaderingen gehouden. Daar werd recht gesproken. Dus het is het machtigste deel van de stad, zou je kunnen zeggen. En hier met de poorten van de hel, daar wordt mee bedoeld. Het machtigste deel van de hel. Daar wordt mee bedoeld de grootste macht van de duivel en van al de zijnen. En dat is een grote macht, gemeente. Daar heeft Luther ook heel veel last van gehad. Ik heb gisteren op de doopzitting aan de ouders wat voorgelezen uit het leven van Luther, hoe hij de duivel toesprak soms, omdat hij zich zo benauwd wist. Hij zegt, de duivel die wacht mij iedere avond op, als ik naar bed ga. En hij zei tegen de duivel, jongens en meisjes, ik heb nu geen tijd, want ik moet nu gaan slapen. De Heere zegt dat ik 's nachts moet slapen. Maar ja, dan ging de duivel natuurlijk niet altijd weg. En dan ging Luther de duivel op verschillende manieren aanvallen. Dan zei hij tegen de duivel, als de duivel hem wees op zijn zonde, dan zei hij tegen de duivel, ben je zelf zo heilig dan? Kom maar terug, als je het zelf beter gedaan hebt. Luther heeft heel veel strijd met de duivel gehad. Hele diepe wegen moest hij soms gaan. Het zou de moeite waard zijn, bestreden zielen onder ons, om dat eens te lezen. Er is een prachtige levensbeschrijving van Luther, geschreven door Kooijman, waar die strijd van Luther zo aangrijpend getekend wordt. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Er is vaak wel benauwd geweest in het leven van Luther, dat hij niks meer zag. Het is wel gebeurd, jongens en meisjes, dat Luther zo moedeloos was. Dat zijn vrouw de luiken van het huis dicht ging doen. Dat deed men vroeger als er iemand gestorven was. En dat Luther heel vreemd opkeek tegen zijn vrouw, zei, waarom doe je de luiken dicht? Dan zei ze, ja, je zit erbij alsof God gestorven is. Zo diep kan het gaan, alsof er geen God meer in de hemel is. Maar de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Het gevaarlijkste is de duivel nog als hij komt, als een engel des lichts. Soms dan staan die poorten van de hel, die staan midden in de kerk van de reformatie. Denk maar aan de remonstranten. Hoe zij geprobeerd hebben om van binnenuit de leer van de reformatie teniet te doen. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Wat is er allemaal niet gebeurd in de kerk? Wat heeft de Romeinse inquisitie geen bloed laten vloeien? Maar de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Als je op dat fundament gebouwd wordt of bent, dan zou ik zeggen, wees toch niet al te bevreesd. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Daar zit het woordje geweld in. En zeker de duivel gebruikt geweld. Niet voor niets wordt er in de catechismus gesproken bij de bede, uw koninkrijk komen, bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. De duivel gebruikt wat een geweld. Maar de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Ze zullen het niet winnen. Want Christus heeft de hel overwonnen. Als dat het fundament van ons leven is, dan zijn we veilig. Een troost voor Luther, troost voor Petrus, troost voor Gods kinderen. Hij heeft de poorten van de hel, net als Simson de poorten van de stad Gaza op zijn schouders heeft gedragen, bij onmogelijk haast. Heeft Christus de poorten van de hel voor zijn kinderen weggedragen. En daarom kon Luther zingen, een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne, al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. Dat is ook een troost voor de kerk in zijn geheel. Al wil dat niet zeggen dat in ieder land, iedere kerk zal blijven bestaan die de waarheid leert. Maar één ding is zeker. Dat het ware werk van God door de duivel nooit overruld kan worden. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En daarom is het zo nodig, gemeente, op dat fundament gebouwd te worden. Je hebt er niet aan als je iets van de dogmatiek af weet. En als je wat bijbelteksten uit je hoofd kent. En als je... Dat is niet genoeg. We moeten gebouwd zijn op dat enige fundament. En zo niet, dan is er hervorming nodig. En laat dat ons op de knieën mogen brengen. Wat een wonder dat deze boodschap nog gebracht mag worden, gemeente. Het is die aloude boodschap. Het is Jezus alleen en anders geen. Amen.